Interne Keuken.
Ik heb vanmorgen in de Standaard een artikel gelezen, een verhaal gelezen, waarvan ik meteen dacht, dit moet verfilmd worden. Dag Casper Goethals.
Dag Koen.
Journalist bij de Standaard. Het is het verhaal van Murat. Murat is de voornaam, misschien is het een schuilnaam. Dat zou wel eens goed kunnen. Daar zou ik alle begrip voor hebben.
Ja, het is zijn echte voornaam, maar toch. Murat is een van de meest gebruikte namen in zijn gemeenschap.
De Jan of Piet van Irak. Het verhaal van Murat is het volgende. Hij heeft gewerkt als tolk voor de Amerikaanse soldaten. Lang, hè? Een jaar of vier, vijf?
Vijf jaar, ja.
Ja. Obama beslist op een bepaald moment dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Irak en Syrië. En Murat gaat ervan uit dat ze hem in bescherming zullen nemen. Want als je voor de Amerikanen gewerkt hebt, wordt het als collaboratie gezien? Hoe wordt dat?
Ja, in Irak zijn er heel veel mensen die om begrijpelijke redenen niet echt opgezet zijn met wat de Amerikanen hebben gedaan in 2003. De inval heeft het land helemaal gedestabiliseerd. Ook al waren veel mensen niet blij met Saddam Hussein. Wat daarna is gekomen was eigenlijk een totale bestuurlijke chaos. De economie heeft eronder geleden. Dus wie de Amerikanen heeft geholpen... wordt gezien als een vijand van het volk door sommigen, hè? Niet door iedereen, maar je loopt wel risico als je voor de Amerikanen hebt gewerkt.
Ja. En Murat dacht, ze gaan mij in bescherming nemen. Welke vorm dat die bescherming dan zou aannemen, is mij niet helemaal duidelijk. Had hij daar concrete ideeën over?
Ja, dus in 2011 heeft Obama gezegd, we trekken terug. Dat was ook zijn verkiezingsbelofte geweest. En dan dacht Murat aanvankelijk van, ik ga terug eigenlijk onderduiken in het dorp waar ik geboren ben. Want dat is bij de Yezidis, volk in het noordwesten van Irak.
Dat maakt het verhaal nog complexer, maar dat is hoe het straks
Ja, dat is nog ingewikkelder. Maar op dit moment is het interessant dat hij daar naartoe gaat. Omdat dat volk was vrij pro-Amerikaans in het algemeen.
Okay. Ja.
En dus hij was daar veilig om in dat dorp gewoon weer te wonen en te leven.
Dat hij getolkt had voor de Amerikanen speelde daar niet zo.
Nee, dat wist ook iedereen daar en was niet echt een probleem. De naburige dorpen waar meer Arabieren, moslims woonden, mochten dat niet weten. En dat was ook niet het geval. Dus Murat dacht van, ik blijf nog even veilig daar. Ik heb eigenlijk geen probleem om daar te wonen. Het is pas toen in 2014 de Islamitische Staat is uitgeroepen in Mosul en daarna steeds meer land in beslag heeft genomen, dat Murats leven in gevaar kwam. Want de troepen van IS kwamen steeds dichter bij Sinjar, het district en de stad waar hij woonde.
Ja. En in hoeverre was dat dan bedreigend voor een... voor iemand specifiek als hij, die getolkt heeft, die Yezidi is? Die...
Dat is een doodsvonnis, ja. Dus als IS erachter komt dat je voor de Amerikanen hebt gewerkt, dan ben je het ultieme propagandamiddel natuurlijk. Dan maken ze een video over je executie of je weet niet wat er dan gebeurt, maar alleszins dan is het klaar.
Ik zou de komst van IS niet afwachten.
Nee, en toch... heeft hij lang gedacht dat hij daar veilig was. In Sinjar was op dat moment het Koerdische leger aanwezig en dacht hij van, ik ben veilig achter die linies. Maar in de eerste dagen van augustus 2014 heeft IS een heel gecoördineerde aanval op Sinjar doorgevoerd en de Koerden hebben zich in de nacht van 2 op 3 augustus teruggetrokken, waardoor IS eigenlijk heel die berg heeft kunnen omsingelen. En op dat moment heeft Amerika ook ingegrepen met een luchtbombardement, waardoor er een corridor kwam.
Ja.
Een klein stukje land waardoor de meeste Yezidis alsnog konden vluchten van die berg naar het noorden, naar Iraks-Koerdistan. En Murat was één van hen, is kunnen vluchten met twee auto's, met 30 mensen in twee auto's en heeft het gered. Maar veel mensen niet. En IS heeft toen een genocide gepleegd op het Jezidische volk.
Ja.
5000 mensen zijn daar heel snel vermoord.
Ja.
Dat waren vooral mannen. En vrouwen en kinderen zijn meegenomen om te dienen als slaven of adoptiekinderen of kindsoldaten. Dus Murad is daar maar op het nippertje aan ontsnapt. Maar dan keek hij naar de ontwikkelingen met andere ogen natuurlijk. Dan was IS een olievlek en was er echt angst dat hij nergens veilig zou zijn in Irak. En dan is hij met zijn familie beginnen discussiëren over waar kunnen we heen vluchten. En het eerste wat hij heeft gedaan dan in 2014 is een aanvraag indienen om als voormalig vertaler van het Amerikaanse leger naar Amerika te gaan. Nu, dat is sowieso een lang proces.
Maar daar bestond toen wel een procedure voor.
Ja,
er waren meer mensen in zijn geval.
Zeker, ja. En in het algemeen waren er ook mensen in andere gebieden van Irak die al eerder naar Amerika waren overgebracht, omdat in Bagdad het nog gevaarlijker was. Of in
precies, Basel, door die samenwerking met de Amerikanen.
Leven in gevaar daarom zo snel mogelijk naar Amerika. Ja. Nu moet je weten, na decennia van migratiekritiek in de Verenigde Staten is die procedure steeds bureaucratischer en ingewikkelder en ook moeilijker geworden. Het is ondertussen 9 fasen en dat moet je stapje voor stapje door. Die dienst moet je controleren en die dienst moet je controleren. En Murad kon daar niet op wachten, omdat hij telefoons kreeg van vreemden die hem belden van we weten dat je voor de Amerikanen hebt gewerkt, je Amerikaanse hond, we zullen je slachten als een hond. Dus hij was doodsbang om. En natuurlijk, zo'n genocide heeft op een volk en op ieder individu daarvan een gigantische traumatische werking die voor een constante onzekerheid zorgt bij iedereen. En eigenlijk alle Jezidis wilden weg uit Irak uit angst. Maar Murad had dus de mogelijkheid om die procedure op te richten voor de Amerikanen. Dat duurde heel lang. En dan ziet hij...
Maar ik eerst iets vragen over die procedure.
Ja.
Want hij was officieel in dienst van het Amerikaanse leger als tolk.
Ja.
Ik begrijp dat je als immigratieland wil controleren wie er binnenkomt en dat je achterdochtig bent en daar inderdaad een procedure in 9 stappen voor ontwikkelt. Maar in het geval van zo'n tolken of andere personeelsleden van het leger lijkt het mij zeer eenvoudig om te gaan kijken wie is die man. We hebben hier personeelslijst en heeft hij voor ons gewerkt? Ja, heeft voor ons gewerkt. Oké, kom maar af.
Ja, dat
is
wel
het probleem eigenlijk.
Een kritisch politicus in Amerika zou zeggen ja. Maar IS zou bijvoorbeeld een van zijn familieleden kunnen gijzelen en hem op die manier...
Zo van dubbelagent.
Ja, chanteren om een aanslag te plegen in Amerika. En bovendien kan Murad ook niet alleen gaan, dus die hele familie moet mee, die moeten allemaal gecheckt worden. Je weet ook niet hoe een mensleven evolueert. Dus als het al een paar jaar geleden is, moet er gekeken worden. Is die persoon eventueel geradicaliseerd? Met wie heeft die allemaal contact gehad?
Ja.
En daarnaast is Amerika ook gewoon, ook als gevolg van migratie vanuit het zuiden in hun eigen land, steeds kritischer ten opzichte van vreemden. En is dat ook gewoon een politiek spel om het zo moeilijk mogelijk te maken om die cijfers laag te houden. En dus dat blijft maar duren en Murad houdt het niet meer uit. En Irak is doodsbang en ziet op dat moment de ons bekende vluchtelingengolf naar Europa evolueren. Echt de exodus van mensen vooral uit Syrië, maar ook Irak en Afghanistan. En omdat het wachten te gevaarlijk wordt in zijn ogen, zegt hij, ik ga me daarbij aansluiten samen met een broer en een zus. Hebben ze lang over gediscussieerd in het gezin, want het kost heel veel geld. Duizenden euro's om over te steken.
Dat is het bootje met
de Egeïsche Zee. Bootje, een rubberbootje. 45 minuten heeft Murad over de zeetocht gedaan en is dan in Griekenland aangekomen. En daar heb ik hem de eerste keer ontmoet.
Ah ja, in welk jaar zitten we dan?
Dat was in maart 2016.
Ja, en het is een merkwaardig verhaal, omdat in zijn verhaal een aantal dingen bij elkaar komen. Je hebt gewoon het oorlogsverhaal al, de aanwezigheid van de Amerikanen. Je hebt dat Yazidi-verhaal. En dan dat tolkenverhaal.
Absoluut.
Toch wel...
Ja, Murad is een beetje de... een eigenaardige speelbal van de geopolitieke loterij. Die invasie van de Amerikanen heeft zijn leven veranderd. Eerst in de goede zin, hij kreeg plots een loon en hij was een belangrijk figuur in de familie. Werd ook de kostwinner voor 13 mensen. Heel, heel mooie dromen.
Hij wordt naar Amerikaanse normen betaald wellicht.
€1200 per maand. Misschien niet Amerikaanse normen, maar zeker veel meer dan dat hij ooit had verdiend. Dus dat was, dat was ook echt, vanaf dat hij die Amerikanen had de eerste keer gezien in zijn dorp, was dat de droom. Ik wil voor hen werken en dat was allemaal gerealiseerd. En door het vertrek van de Amerikanen en daarna de opkomst van de Islamitische Staat, is dat eigenlijk van de ene nachtmerrie in de andere gerold. Want ja, toen ik hem tegenkwam, daar in maart 2016, was hij een paar dagen in Griekenland. En toen was net de grens dichtgegaan in het noorden tussen Griekenland en Macedonië. Ja. Dus was hij opnieuw net op het verkeerde moment op de verkeerde plek. Ik heb hem daar in de haven ontmoet, in Piraeus. En daar,
was het puur toeval dat je hem ontmoet hebt? Of?
Ja, dus ik werk al een aantal jaar vooral over de vluchtelingencrisis en ik was daar om te berichten over de laatste fase van die vluchtelingencrisis eigenlijk. Hè, want de grenzen waren net toe. De Turkije-deal werd op dat moment onderhandeld. En ik was daar ook geweest in Idomeni enzovoort. Dus ja, Murat daar ontmoet. Een Belgische vrijwilliger wees op zijn verhaal. En dan ben ik eigenlijk... Op de een of andere manier was er meteen een klik ook tussen Murat en ik. Hebben we lang gepraat daar. Een paar dagen later ben ik weer teruggegaan. Daar ook opnieuw een paar uur met hem gepraat. En dan in die maanden was ik toevallig heel vaak in Griekenland, ook om over vluchtelingen te schrijven. Ja. En iedere keer met Murat afgesproken, iedere keer urenlang gepraat. Soms, ik was toen freelance journalist, ik heb toen stukken overgeschreven voor Al Jazeera en Knak, Mo-magazine.
Als ik mij dat afvraag, hij heeft ongetwijfeld een gsm, hè, want al die vluchtelingen hebben een gsm. Heeft hij ook telefoonnummers van Amerikaanse soldaten waar hij mee heeft samengewerkt?
Ja, dat klopt.
En heeft hij daar dan contact mee?
Zeer zeker, ja. Een van de Amerikanen waar hij mee heeft samengewerkt, Major Tyrone Powers.
Tyrone, is dat een voornaam?
Tyrone. Ja. Ja, okay. Ja, hij is ook een zwarte Amerikaan, zeer sterke, stevige man. En die heb ik ook geïnterviewd over zijn tijd met Murat in het leger. Ja. En Murat zat dan in die haven in een tentje en die belt ook met WhatsApp of Facebook naar Major Tyrone Powers om te vertellen hoe het gaat in zijn leven. Maar die grenzen waren toe, dus Murat had ongeluk en kon ook niet in Griekenland blijven.
Maar vertel, hoe is de verhouding tussen zo'n Amerikaanse militair en die tolk?
Ja.
Hoe praat die Major Powers over Murat tegen jou?
Veel respect. Powers is een republikein, dus een rechtse Amerikaan.
Die misschien voor Trump gestemd heeft.
Niet voor Trump. Hij was geen Trump-supporter. Hij was, ik weet het niet meer, of het Bush was. Jeb Bush, de broer van. Alleszins niet voor Trump gestemd, maar wel veel begrip voor de migratiekritiek. En hij zegt ook altijd van... Ik weet dat er heel veel slechte mensen zijn in het Midden-Oosten, dus je kan niet zomaar iedereen binnenhalen. Het is een heel intelligente man, die Powers. Dus die zegt dat hij ook begrijpt dat ook voor het geval van Murat het ingewikkeld is. Ja. Hij kijkt terug op Murat als een van de favoriete vertalers. Was een grappige man. Murat was in het begin een beetje verlegen, maar na een tijdje bij de Amerikanen werd hij echt een van hun goede vrienden.
Weet je iets over het werk dat zo'n vertaler moet doen?
Ja, dus in het begin deed hij vooral bureaucratische dingetjes achter het bureau, teksten vertalen, naar video's kijken of er geradicaliseerde boodschappen verschijnen of oproepen om aanslagen te plegen enzovoort. Maar na een tijdje ook het veld in met de militairen en dan zitten ze samen op de voorste linie. Dan moet hij bijvoorbeeld in een dorp vragen aan de dorpsoudste van: weten jullie of hier IS al gepasseerd is? De voorlopers van IS waren insurgents, zoals ze dat noemen, militanten. Hebben die ergens een bom geplaatst of zitten die in een hinderlaag te wachten? En Murat wist dat dus een aantal keer te vertalen voor hen, waardoor hun leven gered was, dat ze dat pad niet nemen.
Dus die powers, die moeten zeker dankbaarheid
zeer voelen. Zeker, ja. Hij zegt ook zonder die tolken die hun leven iedere dag riskeren samen met ons, ja, zouden wij totaal blind en doof zijn in die verre landen. Ja. Ze spreken de taal niet enzovoort. Ja. En Murat heeft zelf ook een paar keer echt in hachelijke situaties gestaan. Net ontsnapt aan een explosief dat ontploft. Maar eigenlijk, de absurditeit van Murat's verhaal moet nog komen. Want nadat ik hem daar in Griekenland ontmoette, is hij daar ook depressief beginnen worden in die maanden. Omdat zijn familie overbrengen, dat zou niet lukken. Die grenzen waren toe. Duitsland was een droom op dat moment. Dat lukte niet. En hij zat in dat vluchtelingenkamp waar sommige van de Arabische medevluchtelingen hadden ontdekt dat hij voor de Amerikanen had gewerkt. Want ja, als je Engels spreekt, dan begint er al verdacht.
Ah, ja, ja.
En die vonden dat dus ook niet fijn. Er waren Syriërs die zijn ruiten van de container waar hij in sliep stuk gooiden met stenen. Die kwijnde weg. Ik heb hem daar verschillende keren gezien. Hij werd magerder. Zijn huid werd lichter, want er was geen zon. Ik heb ook voor de Standaard een podcast gemaakt waarin ik hem ook interview. En daarin kan je ook horen hoe jij daarover vertelt. Dus wie zijn stem wil horen, moet daar eens naar gaan luisteren. Op een bepaald moment in die depressieve situatie krijgt hij telefoon vanuit het Midden-Oosten van de IOM, de International Organization for Migration, die zijn aanvraag naar de Verenigde Staten behandelden. En die zeiden, goed nieuws, alle case-nummers van je familieleden zijn afgerond. Je zit in de laatste fase om naar de Verenigde Staten te gaan.
Is zo goed als in orde.
Ja, great news, zegt Murat. De IOM is hier ook in Griekenland. Kan ik bij jullie mijn laatste interview doen? Ah, nee, dat kan alleen in Bagdad. Zelfde organisatie, verschillende functie. Je kan dat niet in Griekenland doen. Die laatste interviews
dus
moeten
in
Bagdad.
Dus hij moet terug naar Irak.
Ja, en dan heeft hij met een Europees terugkeerprogramma van dezelfde organisatie IOM... Uh-huh. Gekozen voor een vrijwillige terugkeer naar Irak.
En zo komt hij in de statistieken van een vrijwillige terugkeer.
En dat is fantastisch natuurlijk. Ja. Zoveel Irakezen willen terug naar het veilige Irak, maar voor hem niet veilig, hè?
Nee.
Dus de IOM heeft daar ook.
Maar hij gaat terug
voor dat
laatste interview.
Stuurt hem terug met €500 zakgeld, heeft €3000 betaald om naar Europa te gaan, maar goed. Komt daar terug aan en denkt: oké, nog even naar Bagdad en dan kan ik naar de VS. Rijdt naar Bagdad, levensgevaarlijk voor hem. Doet daar zijn interview, gaat heel goed. Alleen nog een medische screening en nog een laatste test door de CIA vanuit Langley in de VS. Maar dan, op dat moment, zijn er verkiezingen in de Verenigde Staten. En een Donald Trump wordt verkozen. En die zegt: Donald J. Trump is calling for a complete and total shutdown of all Muslims entering the United States. Ja. Geen moslims meer naar de VS. Murat, die geen moslim is.
Yezidi,
dat is niet aan mij besteed. Maar een moslimban, dat kan natuurlijk grondwettelijk niet in de VS. Dus dat wordt dan een soort van executive order voor een aantal landen waarvan mensen niet meer naar de Verenigde Staten mogen komen. Toevallig allemaal landen met veel moslims, waaronder Irak. En dus Murat, in de laatste fase van die hele odyssee, krijgt te horen: je mag niet naar de Verenigde Staten. Er gebeurt niets meer. Hij raakt helemaal in paniek, want hij zit opnieuw in Irak, opnieuw in dat vluchtelingenkamp. En dus dan wordt het... Dan was hij jarenlang daar in dat kamp opnieuw. En dan ben ik nu in maart teruggekeerd om hem daar te ontmoeten. En hij zit daar nog steeds.
Het verhaal staat in de Standaard. Casper Goethals, dank je wel.
Interne keuken.